Dit is Ilvi.
Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen, waarbij ik suggesties heb voor mijn dagelijkse benodigde aanvulling van vitamine en mineralen. Bij Atida Pure geloven ze niet dat iedereen hetzelfde is en dat iedereen wat anders kan gebruiken aan voedingssupplementen. Er zit 15 jaar aan ervaring in de supplementen, ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en van de hoogste kwaliteit. Dus wil jij, nou net als ik, goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en bewust met je lijf omgaan? Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Babo.nl, de webshop voor jouw spannendste momenten.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes, waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke is psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog en auteur van het boek De Relatie APK. In deze aflevering praat Nienke met TEDx-spreker, facilitator en coach Wilrieke Sophia. Wilrieke organiseert workshops, festivals, playparties en individuele begeleiding op het gebied van intimiteit, seksualiteit, open relaties, kink en tantra. Zij is oprichter van Knuffelworkshops Nederland en is daarnaast schrijfster en moeder van 3 dochters.
Wilrieke, ik vind het onwijs leuk dat jij hier bent, want wij hebben elkaar 1 keer ontmoet in het echt een paar weken geleden. Het was ik eigenlijk ontzettend nieuwsgierig naar wat het nou is wat jij doet, maar zeker ook hoe jij gewoon als vrouw zonder dat stukje werk in jouw leven staat. Om te beginnen, met welke 5 woorden zou jij relaties, intimiteit, seksualiteit omschrijven? En het mag los van elkaar, misschien zit er een overlap in.
Dankjewel trouwens voor je uitnodiging. Oh. Ik vind het super leuk om hier te zijn. Oké, 5 woorden. Dynamisch. Diepte. Avontuur. Ik zou zeggen juicy. Even niet een Nederlands woord, wat echt passend is. En leerschool.
Ja. Dat zijn inderdaad wel een soort van hele diepe woorden.
Ja.
Ja? Is dat een beetje wat jou tekent?
Diepte? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik hou van diepgaan.
Ja?
Ja, ik zie relaties en seks en liefde ook als een tool, als een weg van groei. En als er iets is wat ik tof vind in het leven, waar ik gelukkig van word, dan is het groeien en nieuwsgierigheid en naar binnen kijken en blijven ontwikkelen.
En zou je deze woorden ook gekozen hebben, zo'n 15 jaar geleden?
15 jaar geleden?
Mm-hmm.
Nee.
Nee?
Ik denk het niet. Nee, 15 jaar geleden was ik nog zo'n ongelooflijk verlegen meisje. 15 jaar geleden had ik nog nooit een partner gehad, net niet. Kort daarna heb ik de vader van de 3 kinderen die ik heb ontmoet en heb ik 9 jaar met deze persoon geleefd. Maar 15 jaar geleden was ik nog een heel verlegen meisje wat mannen vooral eng vond en niet zo goed wist wat ze daarmee aan moest.
We gaan daar zo nog eventjes verder op in, want ik wil daar heel graag alles van weten.
Mm-hmm.
Graag een ja of een nee op de volgende vragen. Mm-hmm. En daar mogen we daarna uiteraard langer op ingaan. Bestaat er seks zonder liefde?
Ja.
Is er zoiets als een happy single?
Oh ja.
Oh ja. Zal de wereld ooit zonder vooroordelen zijn over andere relatievormen?
Ja, zegt ze hoopvol.
Zegt ze hoopvol. Gaan we ook nog zo even op terugkomen. Is tantra een verrijking voor iedereen?
Nee, niet voor iedereen.
Zou je kiezen voor 1 partner voor de rest van je leven of meerdere geliefdes gedurende je leven?
Ik denk die tweede.
Ja?
Ja.
Want?
Tenzij het met die ene partner een vrijere liefde is waarin ruimte is. Ik kan me niet voorstellen dat ik... Ik ben een nieuwsgierig iemand. Ik ben iemand die avontuur wenst. Mm-hmm. En ik kan me niet voorstellen dat er dan een soort van extern externe, ik krijg zo'n beeld voor me, een soort externe ding om me heen gezet wordt dat dan zegt van ja, maar jij mag niet meer. Dat voelt heel benauwend.
Ja.
En dat betekent absoluut niet, dat is de eerste aanname die mensen vaak maken, dat ik met alles en iedereen naar bed ga en dat dat de weg is die het moet zijn. Dat is helemaal niet waar. Maar ik heb een grote wens om mezelf te blijven ontdekken en nieuwe mensen te ontmoeten. En daar een bepaalde vorm van vrijheid in te hebben die helemaal niet seksueel hoeft te zijn.
Mm-hmm.
Maar waar wel een bepaalde ruimte voor nodig is.
Is dat voor jou ook een voorwaarde om een relatie aan te gaan met iemand?
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En ik heb daar niet een hele stellige mening over. Omdat mijn ervaring in de relaties in mijn leven tot nu toe is dat het altijd anders is.
Yeah.
En dat het ook per dag weer anders kan zijn. Dus als ik iemand ontmoet waarvan ik denk, hé, maar met jou wil ik het komende jaar of de komende tijd gewoon full focus met jou zijn. Zonder afleiding, want dat is wat nu diepte en groei brengt. Mm-hmm. Dan ben ik er helemaal voor. Maar is dat voor de rest van mijn leven? Ik heb geen idee.
Nee, maar je zei net ook al van ja, maar andere mensen denken dat je dan met alles en iedereen naar bed gaat.
Mm-hmm.
Of bed, dat zou willen. Ja. Maar zo zie jij dat helemaal niet.
Nee, het is heel grappig. Mensen vragen me wel eens naar mijn seksleven. Omdat ze denken dat dat één groot avontuur is met heel veel lovers en elke avond een andere persoon in mijn bed. En als ik ze dan een beetje een hint geef over hoe de werkelijkheid eruit ziet, dan vindt men mij heel saai.
Ja? Ja. Ja. Mooi. Maar vind je het zelf ook saai? Of zit dan juist in dat stukje die rust ook die diepgang en die verdieping en ontwikkeling?
Ja, ik vind mijn relationele dan wel seksleven absoluut niet saai. En als ik het wel vind, dan doe ik er wat aan. Maar voor mij is relaties en intimiteit ook niet per se seks. Nee. Het kan hartstikke tof zijn met mijn kleren aan en een fijn open gesprek of weet ik wat. Het kan van alles zijn. En dat is een ander beeld dan dat de meeste mensen hebben. In ieder geval wat ze van mij hebben.
Ja. Maar zou je dan met je kleren aan en een fijn open gesprek,
mm-hmm.
heb je het gevoel dat daar ook al een bepaalde vrijheid voor nodig is binnen relaties om dat te mogen hebben? Met een ander dan je partner?
Wellicht. Dat ligt natuurlijk aan met wie je een basisrelatie hebt of met wie je bent. Ik weet dat er genoeg, als ik dan een keertje zo'n glossy magazine oppak en dat er dan verhalen zijn over boze vriendinnen die hun man naar een ander zien kijken, dat ik denk, ja nee, dat zou ik niet wensen voor mezelf. Dat zou ik heel erg moeilijk vinden. Maar die ervaring heb ik zelf niet gehad de afgelopen, jaar of 12 heb ik niet, of de afgelopen 10 jaar zeg maar, heb ik niet de ervaring gehad dat ik niet een open gesprek met een andere persoon mag hebben dan de persoon waar ik mee relateer.
Ja, ja. En wist jij altijd al dat dit een relatievorm zou zijn die jij nodig zou hebben?
Nee, maar ik zie ook niet een bepaalde relatievorm die ik nodig heb. Ik heb er niet zozeer een bepaald beeld bij over hoe mijn relatie eruit moet zien. Omdat dat dus zo dynamisch is.
Ja.
Maar ja, als je het hebt over wie was ik 15 jaar geleden, nou, toen dacht ik wel, weet je, in deze maatschappij heb je succes wanneer je een partner hebt en die relatie lang duurt. Dat is de definitie van succes in relaties, zoals ik hem geleerd heb en zoals ik hem ook vaak zie.
Ja.
En nou ja, daar ging ik natuurlijk in mee, want ik wist niet dat er een andere optie was. Totdat ik mensen begon te ontmoeten en zelf ging leren en om me heen ging kijken en blogs ging lezen en die anders waren dan het standaardbeeld. Dat ik dacht, oh, maar het kan dus ook anders.
En het mag ook anders.
Het mag anders. En er zijn wel mensen die er mening over hebben, maar er is niemand die het me verbiedt. En dat gaf me enthousiasme.
Ja.
Ik dacht van, hé, dit wil ik onderzoeken. En in dat onderzoek ben ik eigenlijk nog steeds. En misschien duurt dat wel de rest van mijn leven.
De eerste vraag die ik jou net stelde, hè? Bestaat er seks zonder liefde?
Mm.
Het mooie is dat in mijn beleving is dat inderdaad ook altijd, ook in gesprekken met anderen, ja, dat mag. Er mag een onderscheid tussen liefde zijn en seks zijn.
Mm-hmm.
En toen schreef ik de vraag op met jou in gedachten. En toen dacht ik ineens, ik ben benieuwd of zij gaat zeggen of dat inderdaad kan, of dat inderdaad zo is. Of dat jij misschien wel breder zou trekken, namelijk van ja, maar liefde gaat niet alleen over tussen twee mensen. Het gaat ook over een stukje liefde naar jezelf toe en jezelf dat mogen gunnen.
Mm-hmm.
En toen dacht ik ineens, hey, misschien ga ik zelf deze vraag ineens ook wel anders beantwoorden.
Ja.
Want ik heb het wel altijd over dat seks altijd binnen een relatie bestaat. Of het nou is met een ander of met jezelf.
Mm-hmm.
Maar nog nooit zo gekoppeld aan het stukje liefde alleen.
Ja. Ik vind het een mooie manier om ernaar te kijken.
Nou ja, dat was zelf eigenlijk niet. Door jou. Door jou in gedachten had.
Ja.
En me afvroeg wat jij daar dus op antwoord, als antwoord op zou geven.
Ja. Ja, er is wel een verschil in hoe ik hem zou beantwoorden als in bestaat het en ja. Hoe zou je het zelf willen?
Oké, okay, want?
Ik weet voor mijzelf dat ik heb wel ervaringen van seks waarbij mijn hart niet open was naar de persoon waar dat mee was, zeg maar. Mm-hmm. En dat zijn niet de meest bevredigende ervaring geweest. Het waren wellicht leermomenten die goed waren voor het onderzoek, om het zo te zeggen. En ook een aantal ervaringen die niet consensueel waren, dus die ik eigenlijk helemaal niet wilde hebben. Dus daar was zeker geen liefde en was mijn hart zeker niet open. En dat waren ook geen positieve ervaringen. Ik heb ervan geleerd, dat wel. Dus het bestaat, want het is er. En dan kun je nog zeggen van ja, maar is het seks als het niet consensueel is? Dat is natuurlijk weer een andere vraag. Dus in mijn beleving, het bestaat wel. En het is niet iets waar ik zelf per se heel gelukkig van word, heb ik geleerd door die ervaringen. Dus voor mij is seksualiteit interessanter wanneer mijn hart open is. Mm-hmm. En er liefde is, zeker voor mezelf. Dat vind ik heel mooi dat je die aanvult. Dat is niet de eerste gedachtegang die ik had, maar nu je hem noemt, denk ik, ja, tuurlijk. Dat is een heel mooie manier om er naar te kijken. Als ik niet in liefde met mezelf ben of ontspannen en blij met mezelf ben, dan is wat ik dan ook deel met een ander natuurlijk veel minder interessant. Ja. En mijn ervaringen zijn gewoon veel fijner wanneer ik liefde voel voor de ander. En dat betekent niet dat ik in een relatie moet zijn met die ander. Dat betekent ook niet dat ik die persoon al heel lang moet kennen. Dat kan in het moment zijn. Maar het voegt zeker toe. Wanneer ook, als je het wat spiritueler zou bekijken en naar chakras kijkt, bijvoorbeeld naar de verschillende centra die we in ons lijf hebben. Dat het dus niet alleen maar vanuit lust, vanuit geilheid komt, maar ook vanuit je hart. En daar een extra dimensie eigenlijk toevoegt. Vind ik veel bevredigender. Dus nu zoek ik wel de contacten uit waar dat ook bij is. Ja. Anders vind ik het gewoon niet zo interessant. Maar het bestaat wel.
Ja, maar zou jij daar dan, als je hem zo zou omschrijven, onderscheid maken tussen ja, het bestaat. Maar dat is waarschijnlijk de niet-consensuele, niet zozeer bevredigende seks. Mm-hmm. En dat op het moment dat er wel dus een vorm van liefde is, dat dus eigenlijk misschien wel veel prettiger is, op wat voor manier dan ook.
Ja, hoewel ik ook wel geloof in seks die bestaat in een wederzijdse of enkelzijdige lustbevrediging.
Ja, maar daarvan denk ik dan dus van ja, maar dat moet je jezelf toch wel gunnen?
Ja, dat denk ik wel.
Heb je het weer over dat stukje zelfliefde en daaraan durven toegeven, mogen toegeven zonder oordeel. Ja. Dat er mag zijn.
Dus dan is er inderdaad wel liefde.
Ja.
Maar dan misschien niet de liefde die je dan zou verwachten naar de
niet,
ander.
Ik hou van jou liefde.
Ja. Ik gun mezelf dit, dus hey.
Nee, maar dit vind ik altijd leuk, hè, dit soort gesprekken. Ja.
Vind ik mooi, vind ik heel mooi. Ja. In die zin wel, ja.
Is er zoiets als de happy single? Dat was een hele harde ja.
Ja, dat komt omdat ik mezelf niet in een partnerschap zie op dit moment. Dus ik heb geen partner. En ik ben hartstikke gelukkig. En het is natuurlijk ook helemaal hoe je dat dan weer definieert. Is single dan iemand die ook geen intieme dan wel seksuele contacten met anderen heeft? Het ligt een beetje aan of je dat zo definieert of niet. Maar ik heb geen partner en ik heb ook niet een behoefte op dit moment. Nu, ik heb er net een heel stuk over geschreven. Zo van, ik kies ervoor om geen partner te hebben. Want ik vind het eigenlijk even helemaal prima zo. Ik heb mijn bedrijf, ik heb mijn 3 kinderen. En daar stop ik heel veel liefde en aandacht in. Daarnaast heb ik heel veel mensen om me heen. Waaronder een aantal intieme vrienden. Betekent niet dat ik met die allemaal naar bed ga. Maar
even voor de duidelijkheid.
Even voor de duidelijkheid, hè, want intimiteit wordt vaak nog gelijkgesteld aan seks. En er is ruimte in mijn leven om seksuele ervaringen te hebben. En die zijn er ook zo nu en dan. En soms wat meer, soms wat minder. Maar ik zie mezelf niet als iemand in partnerschap. Dus dat is maar net, het is maar net hoe je single definieert. Maar ik geloof zeker in happy single. Ik kan ook maanden geen behoefte hebben aan seksuele interacties met anderen. En mijn voldoening halen uit hele andere dingen.
Ja. Scheelt het denk je voor jou dat jij dus heel veel voldoening haalt uit andere intieme vormen? En dat ook natuurlijk een deel, hè, daar komen we straks ook even op, dat het intimiteits... activisten, zoals jij jezelf ook omschrijft. En dat is natuurlijk jouw werk. Ja. Dat vanuit daar ook zoveel behoeftes worden bevredigd.
Zeker.
Waarbij jij daar een appel mag doen op verschillende mensen. Ja. Dat jij dus ook helemaal niet de behoefte hebt om je daarin aan één persoon te koppelen.
Ja, ik heb heel veel voeding uit veel verschillende bronnen. En soms is dat inderdaad... Ik geef ook workshops of avonden of dagen... waarbij allerlei mensen allerlei intieme momenten met elkaar hebben. En ik sta erbij en kijk ernaar in feite, dat ik begeleid dat hele gebeuren. Ik vind het fantastisch. Ik ben ook best wel een beetje een voyeur. Dus dan kan ik lekker kijken. En meestal, mijn team weet dat, dan sta ik in het midden lekker te dansen. En dan zie je me ook bewegen. Vind ik heerlijk. Ga ik volledig vol naar huis. Ik moet er niet aan denken dat er dan nog iemand aan me gaat lopen zitten. Dus ik ben helemaal vol. Maar hetzelfde kan ook als ik nu, ik ga vaak, het is een tijd waarin veel gebeurt. Ik ga regelmatig met mezelf een wandeling in de natuur maken. En zeker nu het zomer en lente is en er bloeit van alles. Dat is natuurlijk de natuur dat één groot orgasme heeft in feite. Ik kijk ernaar en ik voel de impact van, het gevoel wat je kan hebben als je een roos ruikt of naar een hele mooie bloem kijkt. Dat is ook voeding. En dat kan ook een hele sensuele voeding zijn, terwijl je gewoon een wandelingetje maakt. Dus ik laat die voeding ook toe. Of ja, wat dan ook. Ik kijk een mooie film of ik masseer mezelf of wat dan ook. Weet je, er zijn zoveel manieren van voeding in het sensuele stuk wat van niemand afhankelijk is.
Nee, maar had jij dat geweten als jij dit werk niet had gedaan?
Deels. Ik heb bos- en natuurbeheer gestudeerd. Mm-hmm. Ik heb in Wageningen gestudeerd. Dus ik heb wel altijd een enorme liefde voor natuur gehad. Ik ben altijd met paarden opgegroeid. Dus ik heb wel de ervaring van, hoe noem je dat? Intimiteit, maar niet op een seksuele manier. Maar intimiteit of voeding uit andere bronnen. Dus dat is niet een nieuw, iets. Ik ging vaker op mijn fietsje het bos in en dan zag je een prachtig uitzicht met een zonsondergang over de heide. En dan kun je zo spontaan gelukkig voelen, weet je wel. Mm-hmm. Zo'n moment dat je iets ziet, dat je denkt, of misschien kennen mensen dat als je dan op vakantie bent en je ziet iets heel moois, een gebouw wat je alleen maar van de plaatjes kent en ineens sta je ervoor. Dat kan zo'n een gevoel geven wat bijna als een orgasme voelt. En dat is ook voeding. Dat kende ik al wel, maar sinds ik dit werk doe, leer ik ook echt dat intimiteit zoveel meer is dan seks.
Ja, want hoe zou jij intimiteit omschrijven?
Voor mij is intimiteit, als het gaat over intimiteit tussen mensen, is echt samen zijn. Dus zonder maskers en contact hebben. En dat is dus heel veel breder dan seks. Want intimiteit kan ook zijn wanneer je op straat loopt en je hebt een momentje, een paar seconden van echt oogcontact met iemand. Of een glimlach naar iemand die je nooit gezien hebt, nooit weer zal zien. Maar dus één zo'n momentje, zo'n paar seconden, en dat voel je dan in je hele lijf. Dat is voor mij ook intimiteit. Knuffelen, hand in hand lopen, een goed gesprek bij een kampvuurtje. En seks.
Ja.
Is allemaal intimiteit.
Ja. En denk je dat iedereen dat zo kan ervaren?
Ik hoop het.
Je hoopt het. Ja, maar jij doet natuurlijk niet voor niets jouw werk.
Ja.
Dus dat, daarvan zeg ik ook altijd. Van ja, weet je, niet iedereen die is daar even vaardig in, even handig in. Kan dat? Het is niet altijd een kwestie van onwil. Maar soms ook gewoon echt van dat het niet kan, dat het niet lukt.
Absoluut, ja. Ja, nee, ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen dat zo kan ervaren. Want inderdaad, soms is het inderdaad onkunde. Niemand heeft ooit verteld dat je intiem mag zijn met iemand. Dat je jezelf mag, dat je niet je wil voor te doen anders dan dat je bent. Dat soort dingen. En er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen met trauma. Mensen die een rotervaring hebben. Dus die een bunker aan muren om zich heen hebben gebouwd. En er niet aan denken. Echt niet dat afbreken. Of mensen die opgevoed zijn met masturberen maakt je blind. Weet je, die zijn er nog steeds. Dat mm-hmm. De mensen die daarmee opgevoed zijn. Ja, inderdaad. En ja, dat is ontzettend moeilijk.
Ja, maar ook gewoon mensen die überhaupt niet goed kunnen voelen. Ja. Helemaal niet bij dat gevoel komen. Want als jij omschrijft van inderdaad het dat momentje, die glimlach met een vreemde, dat kunnen voelen. Ja. Ja, dat is wel een soort van gefine-tuned manier van kunnen voelen.
Ja.
En dat mogen toelaten.
Ja, of überhaupt beseffen dat het gebeurt. Ja, want misschien voel je het wel, maar heb je niet door.
Precies, dan neem je überhaupt het waarnemen van dat stukje gevoel.
Ja, exact.
Ja,
ja exact. Het is iets, weet je, dit zijn dingen, inclusief leren wat verlangens zijn, hoe verlangens in je lijf voelen, wat grenzen zijn en hoe grenzen in je lijf voelen. Weet je, ik zou wensen dat basisschoolmateriaal is. Weet je, dat we leren.
Ja, basisschoolmateriaal al?
Niet of? Het seksuele, maar wel wat een grens is. Weet je, want ook als we heel jong zijn, weet je, we krijgen allemaal van dat soort momenten waar ouders bijvoorbeeld zeggen, ja, maar geef oma een knuffel, want dat hoort zo. Terwijl ik heb die momenten ook gehad dat alles in mijn lijf zei, nee, dat wil ik niet. Maar ja, je doet wat je ouders zeggen, dus dan leer je meteen al grenzen overgaan. Weet je, ik zou willen dat we als ouders al geïnformeerd zijn, zodat we onze kinderen anders kunnen opvoeden. en grenzen kunnen aanmoedigen in plaats van zeggen dat het niet oké is. Dat je kind zeggen, kinderen die vragen worden overgeslagen. Je vertelt je kind, je mag geen verlangens hebben. Je mag ze helemaal niet uitspreken. Weet je, als we dat, daar een cultuuromslag kunnen maken. Dus ja, ook al op de basisschool. Op een manier die past bij die leeftijd. En dan hopelijk dat we op een gegeven moment bij de biologieles niet alleen maar leren hoe je een condoom om een banaan rolt en hoe je niet ziek en niet zwanger raakt van seksualiteit, maar meer leert. Dus over consent en over hoe ga je er dan mee om en hoe zorg je dat er consensueel met je omgegaan wordt. Hoe kun je nee zeggen en als die niet gerespecteerd wordt, wat dan? Weet je wel, dat we dat soort dingen allemaal gaan leren. Het gaat een cultuuromslag vragen. Maar ja, laten we daar alsjeblieft naartoe groeien.
Maar denk je dat dat dan bij de ouders ligt?
Niet alleen.
Want dat vind ik altijd spannend. Heel veel ouders zijn er namelijk helemaal niet vaardig in.
Nee,
die kunnen dat
niet.
Voor zichzelf al niet. Laat staan dat ze dus zich er comfortabel genoeg mee voelen om dat aan hun kinderen over te brengen.
Klopt. Ja, klopt. Klopt. Dat is er ook op veel plekken niet. Ik doe het nu wel. Ik heb het altijd gedaan. Ik heb 3 kinderen. Nou, het is 12, eentje van 10, eentje van 8. Ik heb het altijd aangemoedigd bij ze. Maar dat vroeg ook dat ik de familie eromheen moest... hoe noem je dat? Educaten. Moest leren.
Moest leren van
dit is hoe ik wil dat je met mijn kinderen omgaat. Als ze jou geen knuffel willen geven. Je mag ze gerust vragen of ze je dan een high five of zwaaien of zo. Maar we gaan ze niet pushen. Dat is niet persoonlijk naar jullie, maar dit is waarom. Dus ik weet dat lang niet alle ouders dat kunnen. Maar goed, daarom weet je, ik focus graag op daar waar ik zelf echt iets kan veranderen. Dus invloed heb. Dus ik probeer mensen te leren hoe dit werkt. Daar waar ik dat wel kan doen. Dus mensen die openstaan, die naar mij toe komen. En dan hopelijk, en er zijn veel meer mensen, ik ben niet de enige. Er zijn een hoop mensen die hiermee bezig zijn. Consent is een veel bekender woord dan dat het 10 jaar geleden was. Toen wist niemand wat het was. Dus er is al een omslag gaande en hopelijk komt er zo'n ripple effect dat het ook naar ouders doorgaat, dat het ook naar het onderwijs doorgaat, naar leerkrachten enzovoort.
Ja. En de manier waarop jij het net omschrijft, dat gaat dus over veel meer dan alleen over seks.
Oh ja.
Dat gaat over op alle manieren mogen voelen waar je grenzen liggen. En toch denk ik dat heel veel ouders het onwijs spannend vinden, omdat die het met name met seks associëren.
Ja.
En nou ja, hoe meer kinderen over seks weten, hoe meer ouders denken dat ze ernaar handelen. Terwijl blijkt
dat, is niet
dat
waar,
hoe
he?
Meer ze erover weten.
Ja.
En zeker ook dat stukje van hey, wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn. Dat ze daarin veel betere, gezondere beslissingen kunnen nemen.
Ja. Ja, dat wijst onderzoek uit. Hè? Ja. Dat volgens mij is het seks op latere leeftijd juist minder. Het is. Maar het probleem is denk ik dat ouders, dat ervaar ik zelf ook. Je moet als ouder met je eigen discomfort rondom seks omgaan. Daar word je mee geconfronteerd.
Absoluut.
Ik denk dat dat misschien wel het moeilijke punt is.
Ja, en dat is inderdaad van ja, in hoeverre kan je verlangen van ouders dat zij hun kinderen daarin dingen leren die ze zelf helemaal niet beheersen, niet kunnen.
Ja. Ja, dat zal langzaam gaan. Het zal langzaam gaan. En nu, weet je, de invloed die ik vooral heb en mensen met mij zijn vooral, noem je dat, zeg maar leeftijdscategorie 20 tot 40. Mensen die al wat breder kijken, mensen die wat geïnteresseerd zijn in wat is er nog meer buiten de gebaande paden van de maatschappij. Dus er is een begin, maar het zal een kritieke massa vragen en zal verder moeten groeien. En wat is iets is wat ik hoop. Want je vroeg iets anders. Ik weet niet meer welke vraag je stelt waarop ik antwoordde. Dat hoop ik.
Ja, over of de wereld ooit zonder vooroordelen zal zijn over andere relaties.
Ja, dat sluit hier wel een beetje bij aan. Ik hoop het werkelijk dat er iets gaat veranderen in het hoe we als maatschappij naar relaties en seksualiteit kijken. Ja. En dat betekent absoluut niet dat iedereen maar aan de open relaties moet en openlijk over seks praat met zijn kinderen. Want het moet wel bij je passen. Het moet iets zijn wat werkt. Maar wel dat we als maatschappij bewuster zijn van de keuzes die we maken rondom seks en intimiteit en liefde.
Ja. Hey, jij denkt niet dat tantra voor iedereen een verrijking is?
Nee, want sommige mensen... Weet je, tantra is voor mij... als je vraagt wat is tantra voor jou, dan zou ik antwoorden... zijn met wat er is in het moment, met zo weinig mogelijk oordeel. Tantra gaat
enorm mindful.
Ja, dus het is eigenlijk mindfulness in intimiteit. Dat is wat tantra is voor mij eigenlijk. Weet je, hoeveel mensen je ernaar vraagt, hoeveel verschillende antwoorden je krijgt hoor. tantra is eigenlijk een mindfulness beoefening. Het grootste deel van tantra, ik denk 95% van tantra is mediteren in je eentje. Alleen die ene 5% die wat seksueler is, is natuurlijk veel commercieel interessanter en trekt veel meer mensen. Dus dat is wat groot is geworden. Maar tantra gaat heel erg over, kan ik voelen wat er nu gaande is zonder dat ik hier weg hoef? En zonder dat ik een agenda heb en zonder dat ik ergens heen moet. Daarom is tantrische seks, als je het daarover hebt, ook kan ik seks hebben zonder te focussen op een orgasme, maar kan ik voelen wat ik nu voel? Is dat voor iedereen geschikt? Nou, ik denk het niet. Als jij een heleboel trauma hebt, dan kan alles voelen wat er in het moment is wel veel te heftig zijn. En is het veel beter om eerst heel rustig met een therapeut of een professional daar de lading vanaf te halen of stukjes werk te doen voordat je is even lekker gaat voelen wat er allemaal gebeurt als je dat stukje wat in tantrische workshops soms aangedragen wordt, seksuele dingen, spannende dingen gaat doen met mensen die je helemaal niet kent. Dus is het voor iedereen geschikt? Ik denk dat iedereen er wel iets aan kan hebben. Zeker als je gewoon de ademhalingsmeditaties en dat soort dingen doet. Maar het is niet voor iedereen op elk moment geschikt, nee.
Nee, maar daarvan zeg jij dus eigenlijk hier iets eigenlijk voor heel veel mensen iets heel moois en magisch. Of nee, misschien niet eens moois, misschien spannends. Mm-hmm. Zoals tantrische seks. Want inderdaad, tantra, dat is eigenlijk een levenswijze, een levensstijl.
Ja.
En dat kan je dus ook tijdens de seks doen. Het is mm-hmm. niet zo dat alle tantra altijd alleen maar over seks gaat. Maar daarvan zeg jij dus wel van ja, er zijn dus inderdaad elementen vanuit die tantra die voor heel veel mensen heel helpend kunnen zijn.
Oh ja, zeker.
En dan is er dat stukje seksualiteit. Daar moet je aan toe zijn.
Ja, ik denk het wel. Weet je, in de originele tantra lineages noemen ze dat. De lijnen, de tantra lijnen. Mocht je ook pas naar iets met een ander doen of naar een ander kijken als je al 20 jaar bezig was fulltime, zeg maar. Of meer, weet je. Ik ben geen expert, dus pin me er niet op vast. Maar dat is heel anders dan, hey, laten we eens leuk een tantra workshop doen. Dus ja, het is uit context wat we hier doen.
Is het een beetje gesimplificeerd?
Oh, ongetwijfeld. Want anders kun je niet een avondworkshop tantra doen.
20 jaar.
Iets waar duizenden jaren evolutie over gegaan is. Want het bestaat natuurlijk al duizenden jaren. Het is iets heel oud. Ja, natuurlijk is het gesimplificeerd. Ja, want wij kunnen niet 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar non-stop bestuderen en ademhalingsoefeningen doen. Maar simpele tantrische oefeningen als gewoon zitten met je ogen dicht, ademhalen en voelen van, hey, wat voel ik eigenlijk in mijn lijf? Ik voel een emotie, ik voel verdriet. Maar hoe voelt verdriet dan? Waar in mijn lijf voel ik dat dan? En wat voor sensatie is dat dan?
Zo grappig, want het is eigenlijk, nou ja, zoals ik zou het dus niet zeggen dat dat tantra is, maar gewoon bijvoorbeeld inderdaad mindfulness.
Ja.
En een bodyscan doen.
Misschien ineens komt mindfulness ook wel uit tantra. Ik weet het niet. Maar dat is ook niet heel verschillend.
Maar dan is inderdaad gewoon, het is gewoon de praktische versie er meer van. De mindfulness.
Ja, wellicht. Weet je, ik ben geen expert, dus ik wil je niet te veel antwoorden
op geven. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar dat is, oh, wat grappig, joh. Ik wilde namelijk vragen aan jou, wat is tantra dan?
Ja. Nou ja, dat.
Maar eigenlijk is het zo simpel als dat.
Ja. Ja, wat anders is geworden in mijn seksleven door tantra bijvoorbeeld, is dat voorheen was ik veel meer een lijstje aan het afwerken. Van, oh ja, nu zijn we dit aan het doen, nu zijn we dat aan het doen en nu werken we naar een orgasme. En het succes is het grootst wanneer we allebei een orgasme hebben, liefst gelijktijdig. Weet je, dat was een beetje de red race towards orgasm, noem ik die. Dat was een beetje waar ik in zat. En toen ik leerde van de eerste tantra teacher waar ik mee werkte, hij zei in het Engels, every little wave of pleasure is an orgasm on its own. En toen dacht ik, wow, laat ik dat eens proberen te voelen in seks. En de keren daarna dat ik seks had, ging ik dat voelen. En dan gebeurde er iets in mijn lijf en dan ging ik dat echt voelen. In plaats van dat ik eigenlijk een paar stappen verder was in mijn focus, want ik was niet bij het piekorgasme zoals het in de boeken staat. En anders sloeg ik die gevoelens allemaal over. En door dat doel weg te halen, heb je ineens een heel andere beleving. Dus ik ging echt veel meer voelen van, oké, wat gebeurt er nu in mijn lijf? En wat gebeurt er nu in het lijf van de ander als ik de ander aanraak? En hey, als ik de ander aanraak, voel ik ook iets in mijn lijf. Hey, dat is gek. Hoe kan ik nou iets in mijn lijf voelen als ik een ander aanraak? En dat ging ik dus steeds meer uitzoeken. En op het moment dat ik dat dan op die manier doe, is wat je dan ook doet met een ander is zoveel avontuurlijker en bevredigender geworden in mijn ervaring. Dat was echt een verrijking.
Ja, maar je bent veel meer in het hier en nu.
Ja, absoluut. Dat is het.
En inderdaad echt aan het voelen, echt aan het ervaren.
Ja. kan het iedereen aanraden om dat gewoon eens te proberen. En er is niks mis met seks wat naar een orgasme gefocust is. Dat er wil ik er graag bij zeggen. Er is niks mis mee. Want je, af en toe wil je gewoon een hartstikke idee. Sommige dagen in de maand heb ik dat helemaal, hormonen. En dan wil ik gewoon een hartstikke idee. En dat is ook goed, weet je. Er is niks mis mee. En iedereen die dit luistert, die regelmatig seks heeft, probeer dit eens. Probeer het eens een keertje dat doel weg te halen. Spreek het desnoods af met elkaar. Van hey, de komende, desnoods zet je er een timer bij. Van de komende half uur gaan we niet proberen wat dan ook. Maar gewoon voelen wat er gebeurt. Gewoon voelen.
Ja. En voor, voor vrouwen of voor mannen die moeite hebben met orgasmes krijgen, is dat in therapieland ook vaak het advies. Mm. Ga nou eens gewoon vrij elkaar aanraken, maar je mag niet eens klaarkomen. Ja. Dus het is geen eens een optie.
Ja.
En dan merken ze inderdaad dat ze ineens veel meer kunnen voelen, omdat het idee dat ze een orgasme moeten krijgen eigenlijk onwijs remmend werkt.
Ja, ja, dat is toch ook zo? Dat gaat zo, dat wordt dan zo de focus. En dan ja, mijn ervaring is dat mijn hoofd dan helemaal op slot gaat. Ja. En zeker als je een vrouwelijk lijf hebt wat zo ontzettend veel ontspanning nodig heeft om echt te voelen en ergens te komen. Hè? Dan is het zoveel fijner als je dat doel los kunt laten.
Ja. Hey, en een andere, ik weet niet, is het een ander uiterste van wat jij, waar jouw interesses ook liggen? Het stukje BDSM? De kink?
Nee, is geen ander uiterste.
Nee?
Nee, helemaal niet.
Hoe zie jij hem als je een beetje op het continuum ziet?
Het continuum van intimiteit?
Ja. Intimiteit, seksualiteit.
Ja. Zoals ik eerder benoemde, ik hou van ook in mijn seksuele leven, in mijn intieme leven, van avontuur en onderzoek en mezelf ontdekken keer op keer. En tantra is een weg. Mm-hmm. En tantra is ook een weg die veel met polariteit werkt. Dat noemen ze vaak masculine en feminine. Ik hou er niet zo van om dat aan een gender te koppelen. Dus ik zeg liever yin en yang. Maar het is, dat werkt ook met uiterste. Hè? De container en dat wat zich daarin beweegt. Kink doet hetzelfde. Dat is, werkt ook met twee uitersten. De een leidt en de ander volgt. En wat ik zo tof vind aan kink, en hier is ook natuurlijk weer heel erg een beeld vanuit de maatschappij. Als je het dan over BDSM hebt, dan gaat het over zwepen en kelders en abuse en over donkerte. En helemaal als je misschien 50 Shades of Grey hebt gelezen, wat ook nog eens een keertje hartstikke abusive is. Want er is geen consent. Ze wordt overal alleen meegesleurd en ze moet allerlei dingen doen die ze niet wil. Zo gaat dat niet in de wereld van kink. De wereld van kink is ongeveer de liefste en meest respectvolle en veilige community die er is. Als je het over persoonlijke groei hebt. Hè, als je op die edge speelt, dan moet je wel heel goed praten. Bij kinkers ook eigenlijk altijd een uitgebreid gesprek voordat er ook maar iets gebeurt. Zijn er altijd safe, veiligheidswoorden. Je kan het altijd stoppen. En degene die volgt, dus degene die dan submissive is, die is eigenlijk degene die touch in handen heeft. En een ander oordeel is dat het altijd gaat over blauwe plekken en slaan en dat soort dingen. Dat is ook niet waar. Het gaat ook over het de een volgt en de ander leidt. Het is een heel erg, het is een soort van rollenspel. Het is echt een
de emoties.
Heel veel emoties, ja. Het kan heel helend zijn. Je kan het ook weer voor therapie inzetten. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar je hebt heel erg therapeutische kink. Maar voor mij is het dus ook, ik vind het zo ontzettend leuk in intimiteit wanneer de rollen helder zijn. He, want vaak in een vrijpartij zijn we, ik weet niet, dat misschien herkennen mensen dat, maar ik heb heel vaak die ervaring gehad, als iemand dan iets bij mij doet, dan moet ik eigenlijk ook iets terug doen. Want het volledig ervaren, het volledig ondergaan, ja, dat is voor wat hoort wat. He, dus dan ben je eigenlijk allebei een beetje wat aan het doen en niemand is volledig aan het voelen wat er nou werkelijk gebeurt. En wat ik met via kink heel erg heb geleerd is, oké, nu ben ik in controle over wat er gebeurt binnen een kader wat we van tevoren hebben besproken. En met een, dus vaak is het stoplicht, groen betekent ga door, oranje betekent, ik vind het een beetje spannend worden. En rood betekent, we houden er niet mee op. Dus ik weet dat de ander die heeft, die tools heeft. En daarbinnen is voor mij een vrije ruimte om te doen waar ik zin in heb. En andersom. Dus nu mag de ander dat doen. En ik hoef alleen maar te ondervoelen. Ik hoef alleen maar te voelen. En daarmee is, en dat is ook al kink voor mij. Kink is eigenlijk alles wat niet binnen de geëikte paden valt.
Ja, dus want dat is ook lastig, hè? Wat is dan kink?
Ja, kink en BDSM kun je een beetje verschillend zien. BDSM is natuurlijk die hele afkortingen van bondage en discipline, dominance, submission en sadism en masochism. Dat is kink is meer een breder woord nog. Daar kun je ook fantasieën onder zien, swingen, seksfeestjes, alles wat niet standaard is.
Ja, want zo heb ik hem inderdaad. Op een gegeven moment heb ik daar een training voor gevolgd. Over BDSM, waarbij ook iemand aanwezig was die al jarenlang binnen die wereld zich bewoog. En die zei inderdaad van, ja, maar inderdaad, je hebt de kinky, dat is wat buiten het, nou ja, wat we dan wel, ook wel dan wel noemen, het, de vanilla seks.
Ja.
Dus wat niet alleen maar eigenlijk als standaard wordt gezien.
Ja.
Dat is dan wat kink, dus daar zit wat meer avontuur in. En daar kunnen ook wat elementen van de BDSM in zitten. En BDSM is eigenlijk nog iets anders, wat voor heel veel mensen ook helemaal niet met seks te maken heeft.
Klopt, ja. Het gros van mijn BDSM-ervaringen waren gewoon gekleed.
Ja, wat waren echt niet met speelervaringen.
Ja, het kan wel, het kan gecombineerd zijn. Soms, je ziet het in die wereld ook, sommige mensen hebben echt playmates. Dus mensen waar ze mee spelen, waar ze mee scènes doen. Dus een afgesproken iets uitspelen of een ervaring hebben die van tevoren besproken is. En dat zijn soms niet de mensen waar ze relaties mee hebben. Het zijn ook niet altijd mensen waar ze seks mee hebben. En het kan wel overlappen. Het kan zeker overlappen. Maar het heeft mij ontzettend veel gebracht. Juist ook, hè, ik vertelde, ik was heel onzeker, heel verlegen. Toen had ik een tijd een lover, iemand waar ik ook seksueel mee was. Die heel grote man, hele grote man, heel dominante man. En die nam altijd die rol. Tot op een dag ik binnenkwam en hij zei, nu is het jouw beurt. En dat ik echt tientallen dacht, oh shit, oh jee, ja maar.
Hoe dan?
En hij stond gewoon rustig voor me en ineens ging er een knopje in mij om. Ging een soort deurtje ergens van binnen open. En hij dacht, oké. En ik heb hem alle hoeken van zijn huis laten zien. En het was zo helend voor ons allebei. Maar vooral ook voor mij om te voelen. Want dat is het. Hè. We leerden volgens mij het meest door iets te ervaren en te voelen in een gecontroleerde situatie, in een veilige situatie. En ik voelde van, wow, ik heb die power. Ik kan iemand zeggen wat ik wil. Ik durfde nog niet in een restaurant zelf iets te bestellen. Ik koos altijd wat de ander koos, weet je. Dat ik dacht van, maar ik kan dit dus. Wat gaaf. En prompt is mijn hele leven veranderd. Van, oké, dus ik kan zeggen van, ik vind deze baan niet cool. Ik wil voor mezelf beginnen. Ik kan zeggen van, ik was ook veel krachtiger ineens in mijn ouderschap. Nee, dit is wat we gaan doen nu, want dit is wat er nodig is. Ook naar vriendschap en andere mensen. Dus daar, ja, dat is zo fantastisch.
Wat bizar, joh. Dat het dus zo heeft doorgewerkt.
Ja, en niet alleen bij mij, want ik faciliteer dit dus ook.
Ja.
En ik zie dat bij andere mensen, en zeker bij vrouwen. We hebben natuurlijk een cultuur waarin vrouwen niet per se in plekken van power. Dat is niet heel, nog steeds niet heel gewoon. Maar dan zie ik een vrouw iets doen en dan zie ik dat bij haar gebeuren. En dan zie je iemand, je ziet de lichaamshouding anders worden. Je ziet een twinkeling in ogen, je ziet een glimlach. En dan zie ik het gebeuren en dan hoor je vaak achteraf van, wauw, dat was een moment, ik zag het. Ja, het is waanzinnig om echt zo'n embodied, zo'n belichaamde ervaring te hebben van, oké, ik kan de leiding nemen. En dat heeft dus helemaal niks te maken met, ik ben boos op mannen, ik zal ze een potje gaan slaan. Maar het kan dus een hele mooie tool zijn. Het is absoluut niet de enige tool, maar het kan een hele mooie tool zijn om daar als persoon in te groeien.
Ja, wat zonde dat daar dus eigenlijk zoveel misvattingen over zijn. Hè?
Absoluut.
Dat heel veel mensen denken, help, daar moet ik helemaal niks van weten.
Ja.
Terwijl er een heleboel andere mensen zijn die zonder dat ze het doorhebben eigenlijk al heel veel elementen daarvan doorvoeren.
Ja.
Want het zou denk ik, zoals jij het nu uitlegt, hè, en daarmee zeg ik niet dat iedereen aan de BDSM moet gaan.
Uh-huh.
Maar zoals jij het nu uitlegt, dit soort elementen, die kunnen voor heel veel meer mensen waardevol zijn.
Absoluut.
En als ik hem dan vertaal naar hoe ik hem dan wel eens in de praktijk doe, is dat cliënten dus ook wel eens de opdracht krijgen van, oké, maar in de komende periode mag jij alleen maar ontvangen. Mag jij niks doen?
Ja.
Helemaal niks. Alleen maar ontvangen.
Ja.
En in de andere periode wordt het omgekeerd.
Ja.
Maar net eventjes hoe de balans ligt en waar hun aandachtspunten liggen. Ja. Maar dat is eigenlijk wat jij nu zegt. Heeft dat dus ook weer zo'n linkje naar wat je binnen BDSM gewoon kent.
Ja.
Met de submissive en de dominance.
Ja, ja, er is consent is natuurlijk iets wat heel erg nu naar buiten komt. Heel veel mensen hebben de Wheel of Consent van Betty Martin overgehoord. Misschien niet, maar er is veel consent is echt een ding. Die dingen komen uit de kinkwereld. Daar is het ontstaan. daar is dit zo uitgewerkt. Ja. En nu wordt het mainstream en wordt het uit die dynamiek van kink en BDSM gehaald. Gelukkig vind ik het mooi, want het wordt dus steeds breder toegankelijk. Maar daar komt het vandaan, ja.
Ja, maar misschien ook dat mensen daardoor wat minder hard naar dat hele stukje BDSM kijken. Ja. Omdat er dus elementen zijn die daarin heel normaal zijn. Ja. Helemaal gewoon, dat is de basis van die hele wereld.
Ja.
En dat dat nu wordt overgenomen naar wat heel veel mensen kennen als voor hun, hun seksuele wereld.
Ja, exact. Ja, en als je noemde net al, ik noem mezelf inderdaad een intimiteitsactivist, een intimacy activist. Dit is wat ik belangrijk vind. Is dit bespreekbaar maken? Is ook dingen als tantra bespreekbaar maken? Of niet monogamie bespreekbaar maken? Van dit bestaat ook en misschien heb je er wat aan. En het is allemaal niet zo eng. Ik ben een gewoon mens, ik ben een moeder, ik sta ook op het schoolplein. Ik loop niet de hele godgans, ik heb eigenlijk nooit hoge hakken aan. Ik loop niet de godganse dag in een latexpakje. Dat is helemaal niet wie ik ben. En dit is ook deel van mijn leven. En ik vind het waardevol en ik ben daar open over.
Ja. Nou, en dan ga je precies naar het volgende stukje toe. Want jij bent ook gewoon moeder en jij staat ook gewoon op het schoolplein. Uh-huh. Hoe rijm jij het contrast tussen wat je doet in je werk en het stukje wat jij daar ook nog uithaalt als privépersoon?
Uh-huh.
Je interesse in kink, in tantra. En je bent ook gewoon mama.
Ja, voor mij is het allemaal niet zo anders.
Nee?
Nee, ik heb ooit eens ergens gelezen, dat is me altijd bijgebleven. Kinderen leren het meest van het voorbeeld dat ze krijgen. Dus, en het voorbeeld dat ik ze geef is een moeder die niet sinds ze kinderen heeft haar eigen leven volledig wegcijferd. Maar een moeder die er absoluut is, die er heel beschikbaar voor ze is. En die ook doet waar ze gelukkig van wordt. En die haar leven zo inricht, ook op het gebied van intimiteit, dat ze vervuld is.
Helpt het daarbij, want je bent niet meer met de vader van de kinderen. Mm-hmm. De kinderen zijn week op, week af bij jou.
Ja, klopt.
Helpt dat daarin, dat jij dus ook meer ruimte hebt om, als ze er zijn, volledig beschikbaar te zijn voor hen en op het moment dat zij bij hun vader zijn, dat daar dus meer ruimte is voor jou?
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en zo heb ik mijn leven ook ingericht. Hè. Het is echt zo gegroeid. Ik ben nu 3 jaar uit elkaar met de vader. Langer, bijna 4 jaar niet meer. Ja, 4 jaar niet meer samen met hun vader. En in die tijd is mijn onderneming ook gegroeid. En wat ik doe is, ik geef workshops van een avond of soms 4 dagen of soms een week. Wanneer mijn kinderen er niet zijn. Dus ik heb alle ruimte om dat praktisch te doen. En omdat mijn werk geeft me heel veel vervulling. Ik ga lekker naar het bos als ze er niet zijn. Ik doe gewoon de dingen die mij vervullen, ook in de week dat ze er niet zijn. Zodat ik, wanneer ze er zijn, veel rust heb. Veel meer aandacht heb. Ik ben heel snel overprikkeld. Maar als ik dan zorg dat ik gewoon goed in mijn vel zit. En, 3 kinderen die door elkaar allemaal in 5 minuten willen vertellen wat ze een hele week hebben gedaan. Meestal ben ik in de eerste 5 minuten dat ze weer bij me zijn. Echt, dan ben ik alweer toe in een kopje thee in de tuin. Maar op het moment dat ik gewoon goed in balans ben, dan kan ik er gewoon veel meer voor ze zijn. Kan ik luisteren? Kan ik op dat schoolplein staan wachten? Kan ik, ik rijd veel heen en weer in de auto om ze naar school te brengen? Kan ik bij de musical komen kijken? Weet ik wat allemaal? Weet je, voor mij is, ik hou van balans in mijn leven. En sommige mensen zien balans als een soort stabiele staat die niet te veel verandert. Voor mij is balans het gemiddelde van extremen. Dus de ene week ben ik moeder en sta ik lekker te koken en pannenkoeken te bakken en pizza's te bakken en kijken we Disney films en komen de vriendinnetjes
kindervoer, pizza's
ja, en precies. En ik zorg gewoon dat alle mijn ongecensureerde boekencollectie staat op mijn slaapkamer. Dus al die vriendjes die kindertjes komen ophalen worden niet geconfronteerd met allerlei boeken over kink en seks. Dus ik zorg dat ieders grenzen gerespecteerd worden. Ja, en het werkt. Het werkt prima zo. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren op het moment dat mijn kinderen meer begrip hebben voor hoe mijn leven eruit ziet en wat ik doe.
Weten ze dat? Hebben ze daar een idee van?
Nou, ze zijn nu op een leeftijd dat ze, de een weet wat seks is en de ander een beetje minder, een klein beetje. Dus ik vertel ze zoveel als dat bij hun belevingswereld past. Ze weten allemaal dat ik knuffelworkshops geef. Dat vinden ze heel stoer.
Heel veilig.
Dat vinden ze heel cool. Ja, dat ze vinden het niet meer raar. Ze hebben ook wel eens meegedaan aan een knuffelworkshop. Weet je, die zijn ook gewoon prima geschikt voor... Als ik dan een keertje een knuffelworkshop in een park gaf... waar ze dan op een groter festival waar ze dan bij waren... dan komen ze even meedoen. Ze weten wat dat is. Weet je, een knuffelworkshop, even ter illustratie, is gekleed. Strikt niet seksueel. Echt knuffelworkshop. Dat vinden ze cool, dat vinden ze tof. Ze weten dat ik af en toe dan ben ik wat op mijn Facebook aan het goochelen als ze thuis zijn. En oh mam, je staat op YouTube. En dat vinden ze dan heel cool. Dat vinden ze allemaal heel erg interessant. En ja, ze hebben ook wel eens mijn collectie vloggers gezien. En dan is het, ja mam, wat is dat? Ze zegt, nou, dat is speelgoed voor volwassenen. Ja, wat doe je er dan mee? Nou, dan leg ik het ze eruit. En een van mijn kinderen die zit echt, die moet er helemaal, die als er geknuffeld wordt in een Disney-film, dan kijkt ze al weg. Daar vindt ze helemaal niks aan. Dus ja, ik ga er niet pushen. En de anderen zijn nieuwsgierig. Dus mijn methode is, ik beantwoord hun vragen zoveel aandacht als dat ze hebben. En af en toe vragen ze iets, ja. En kindertjes hebben een vrij korte aandachtspanne, dus nog steeds. Dus op het moment dat ik begin te antwoorden, dan zijn ze alweer met de Lego aan het spelen. Maar ik probeer hun vragen te beantwoorden en ik ben open op hun niveau.
Ja. Overleg je het ook met hun vader? Wat jij hen vertelt?
Ja, ik moet even overdenken over waar zijn we. Toen ik dit werk begon te doen, waren we nog samen. Hij weet wat ik doe, hij weet precies wat ik doe. En we zijn het erover eens dat we hun vragen beantwoorden. Dus we hebben het niet super specifiek tot op de letter benoemd. Maar we zijn allebei heel erg, ondanks dat we in een relatie echt niet oké waren samen, zijn we heel oké co-ouders. We hebben een prima contact. En zijn we het heel erg eens over hoe we de kinderen opvoeden. Dus dit is meer algemeen besproken. We beantwoorden hun vragen, we verbergen niks en we houden ons aan dat wat bij hun belevingswereld past. Dat is wel hoe we het doen. Dus hij weet wat ik ze vertel en is daarmee eens. En als er iets is wat we ze vertellen wat impact heeft, of dat nou hiermee te maken heeft, of onze persoonlijke relaties of iets heel anders, dan vertellen we dat aan elkaar. Ja. Zeg van, hey, dit is er gaande. Het kan ook over verhuizen of zo gaan, weet je wel. Dat als de kinderen daarover beginnen, dan is dit daarom.
Ja, maar jullie hebben wel dus een basisafspraak.
Ja.
Van, goh, wij vinden het oké dat als onze kinderen daar vragen over stellen, dat we daar antwoorden op mogen geven.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, we zijn daarin heel erg gelijkgestemd.
Ja, en kan hij zich vinden in wat jij doet? Want ik ben zo benieuwd naar hoe jouw omgeving erop reageert.
Ja. Nou, hoe de vader van mijn kindje precies vindt wat ik nu doe, weet ik niet. En ik vind ook niet dat nu echt van toepassing is. We hebben wel de afspraak, als de een iets doet waarvan we vinden dat het onverantwoord is ten opzichte van de kinderen, dan kunnen we dat bespreekbaar maken. Dus er is een opening. Als hij dat zou vinden, dan is de weg vrij om het daarover te hebben. En ik weet ook dat we op zo'n plek zitten dat hij dat zal doen. Dat zal hij absoluut doen. Maar verder zijn we daar niet zo mee bezig. Ik ben ook niet zo bezig met wat hij doet in die zin. Ja, en de mensen om me heen. Het gros vindt het fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op het schoolplein aan ouders vertel dat ik knuffelworkshops en relatiecoaching doe. Wat niet
redelijk veilig is.
Wat redelijk veilig is, het is waar. Ja. Het is waar. Ik vertel niet alle details. wat me beter lijkt voor iedereen. Weet je, ik hoef ook niet. Vroeger dacht ik moet overal open over zijn. Maar dat is ook mijn eigen grens overgaan. Weet je, ik wil me ook gewoon lekker veilig voelen op het schoolplein. En dat is gewoon een ander publiek dan de gemiddelde mensen waarmee ik wel praat over wat ik doe. Dus ik mag ook mijn omgeving zo inrichten dat ik me er zelf veilig voel, is de afspraak die ik met mezelf heb. Mochten mensen een keertje ergens iets in de media vinden, want dat kan, en mij daar vragen over stellen, nou, dan hebben we toch een gesprek. Dat is helemaal prima. Ja, ja, natuurlijk zijn er mensen sceptisch. Dat is altijd zo. Weet je, zeker als je wat meer die edgy dingen doet, dan zijn er altijd mensen sceptisch. Nou ja, so be it. Ik heb mensen in mijn omgeving gezegd van, ja, weet je, ik vind het heel vervelend dat jullie hier iets van vinden. Maar mijn passie om dit te doen is groter dan mijn angst voor jullie mening. Dus ik ga dit wel doen.
Ja, want als ik jou zie bijvoorbeeld op Facebook, dan ben jij daar vrij open over.
Ja, hartstikke.
Ja.
Dus weinig wat ik niet vertel.
Nee, tot aan het assisteren van workshops. En dan waarbij je een foto plaatst van jezelf. Dat ik denk, ja, mensen kunnen best wel denk invullen. En dan ben je in principe, had je gewoon een hemdje aan met daar overheen touwen waren het. Volgens mij afgelopen
week. Oh ja, klopt.
Week,
ja, klopt. Ja.
Weet je, dus in principe is dat een hele decent foto. Hè? Er is daar helemaal niks chockerends te zien. Maar je bent daarin wel heel open wat je doet.
Ja, maar dat is deel van Ik heb de wens dat de maatschappij verandert. En een goede vriend van me... Er zijn van die mensen die dan zo af en toe een zinnetje in mijn leven zeggen wat heel veel impact heeft. Mm-hmm. Een ander zinnetje wat een iemand tegen mij zei is... Be a walking permission slip. Dus wees de toestemming die je anderen wil geven. Dus als ik wil dat we in de maatschappij opener over seks gaan praten... laat mij dat dan doen. Want daarmee geef ik anderen in mijn omgeving de toestemming om hetzelfde te doen. Ja,
en jij bent sterk genoeg om de klappen te incasseren.
Ja, laat mij het dan maar doen. Dat is ook iets wat ik dan vaker tegen mezelf zeg. Van nou, laat mij die persoon dan maar zijn. Ik kan het hebben. Het betekent dat ik het leuk vind als mensen kritisch zijn en een hoop commentaar. Nee, tuurlijk. Het raakt mij heel erg. Ik ben super gevoelig voor kritiek en meningen van anderen.
En wat doe je daarmee?
Ik heb altijd wel een goede fles whisky staan. Ja, nee, maar wat ik daarmee doe is voelen. Ja. Oké, ik voel wat. Wat kan ik daar zelf mee doen? Ik voel wat, dat betekent dat ik zelf iets kan doen. Want het heeft impact. En die impact is groter dan hetgene wat er nu gebeurt. Nou, dan zal er nog wel iets uit mijn verleden zijn waar ik mee aan de gang kan. En kan ik ergens ventileren? Ik heb gelukkig een supportsysteem om me heen. Ik heb ontzettend fijne mensen om me heen. Ik heb een ontzettend mooie community om me heen. Dus er zijn altijd wel mensen die ik een appje kan sturen van... hey, heb je even? Ik wil even ongecensureerd en politiek niet correct. Ik wil gewoon even schelden. Ik wil even mopperen. En ik wil niet dat je een of andere therapiesessie met me gaat doen. Ik wil gewoon even dat er iemand is waar ik kan ventileren. En die zijn er altijd wel. En dan vervolgens is er misschien iets wat ik nodig heb. Dan ga ik voelen, oké, wat heb ik dan nodig? Heb ik een knuffel nodig? Heb ik een wandelingetje nodig? Heb ik dat glas whisky nodig? Wil ik gewoon even een avondje mindless een of andere film kijken? Even mijn aandacht ergens anders? Is dat wat ik nodig heb om maar even... Hè, dat kan soms heel erg helpen. Even 20 minuten je hoofd heel ergens anders mee bezighouden. Zodat dan is het geloof dat 20 minuten ongeveer de tijd is om te resetten waar je in zat. Waar je vast in zat.
In ieder geval om de heftige emoties wat te laten
afnemen.
Ja,
precies. Om dan even, even pauze. Ik ga even een serietje kijken. Dan ben ik even uit die loop. En dan ga ik er nog eens over nadenken. Vooral niet meteen een reactie op Facebook typen.
Adem in, adem uit.
Precies. En kan ik daar dan iets mee? Is het nodig om iemand aan te spreken? Gaat iemand de grens van me over? Is het nodig om er helemaal niks mee te doen en het te negeren? Wat heeft deze situatie nodig? Ja. Waar groeien we van? Wil ik een gesprek met deze persoon? Wil ik deze persoon blokkeren? Ik heb ook een heleboel mensen die ik blokkeer van mijn social media... omdat ze hun eigen shit op me projecteren. Ik ben niet de gratis therapeut voor iedereen. Er zijn ook mensen waarvan ik denk, nee, dit is niet oké. Dit wil ik niet. En bam, klaar. En dat is ook iets wat ik heb moeten leren, hoor. Want vroeger dacht ik dat ik met iedereen in gesprek moest... en als ik iets voelde, dan was er wat uit te praten. Maar soms is dat gewoon niet het geval. Soms word ik, dat noem ik dan, dan word ik gecast voor een rol... waar ik geen auditie voor heb gedaan.
Dat vind ik een hele mooie.
Ja, toch? Ja. En dan wil ik die rol ook niet. Dus dan zeg ik, weet je wat? Nee, dankjewel.
Ja. Hey, hoe zie jij de komende 20, 30 jaar voor je? Kan jij blijven doen wat je nu doet?
Goeie vraag. Ik hoop het. Het is nu even heel spannend in deze coronatijden... waarbij we allemaal 1,5 meter afstand moeten houden. Dan zijn knuffelworkshops, vermoed ik, ongeveer het laatste wat weer mag. En andere workshops die ik geef, die soms wat minder kleding en nog wat directer contact zijn dan knuffelworkshops. Ik hoop het wel, want ik heb hier een enorme passie voor. Ik vind het fantastisch om mensen te begeleiden om in hun kracht te gaan staan rondom intimiteit. En mensen te helpen echt in hun eigen lijf te voelen. Weet je, want ik kan jou niet vertellen hoe een grens in jouw lijf voelt of hoe een verlangen in jouw lijf voelt. En ik kan jou wel vertellen hoe je dat zou kunnen communiceren. Maar totdat jij dat hebt geoefend... zal dat niet geïntegreerd zijn. Dus ik wil die spaces, die ruimtes blijven bieden... waar mensen dat kunnen leren voelen en dat kunnen oefenen. Ga maar eens gewoon oefenen met nee zeggen tegen iemand iets van je wil. Weet je, hoeveel ellende zal dat de gemiddelde mens besparen... aan MeToo-ervaringen die je eigenlijk niet had willen hebben... als jij al geoefend hebt met nee, dat wil ik niet. Dus ik heb daar zo ontzettend veel passie over. En ik hoop dat ik op een gegeven moment steeds meer trainers kan trainen. Dat doe ik al voor knuffelworkshops. Maar ik zou steeds meer trainers willen gaan trainen. Vind ik super tof om te doen. Want dan is er steeds meer bereik. En dan zijn er ook steeds meer smaakjes in dat bereik. Want ik doe dingen op mijn manier. Een ander doet dat op een anders manier. Dus zo zie ik dat voor me.
Ja. En door de huidige situatie kan je inderdaad niet jouw werk zomaar doen zoals dat je wil. Maar jij hebt in tweede week juli, heb jij natuurlijk een evenement georganiseerd.
Ja.
Wil je daar nog eventjes wat over kwijt?
Ja, tuurlijk, zeker. Ja, ik was echt een beetje verdrietig en down over alles wat ik niet mocht. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar weet je, ik wil hoop en liefde neerzetten. Ik wil iets in een geluid. Er zijn natuurlijk heel veel geluiden gaande op dit moment, maar ik wil een geluid vanuit hoop en liefde neerzetten. Want ik heb het idee dat dat is wat we nodig hebben. Dus ik heb iets verzonnen en dat heet De Liefde van Alle Kanten. De Liefde van Alle Kanten.nl, daar kun je het helemaal op vinden. Maar het is een festival van Nederlandstalig festival. Dat bestaat nog helemaal niet in de intimiteitsscene op deze manier. Waarbij ik verschillende communities bij elkaar wil brengen. Dus een hele mooie tantra teacher, iemand uit de BDSM community. Jij komt, vind ik super cool. van alles. En inclusiviteit en representativiteit. Dus er komen ook mensen van kleur, mensen uit de queer scene, mensen met een beperking. Die komen allemaal ook workshops geven. Ik wil heel erg graag breed en divers en inclusiviteit. En het worden vier dagen workshops online via Zoom of wat dan ook. Maar online workshops die je mee kan doen of waar je naar kan luisteren. En die daarna nog 40 dagen blijft al die content toegankelijk in een besloten omgeving. Dus je kan het helemaal op je eigen tempo doen. Je kan het nog eens terugkijken. Je kan het 3 keer doen. Je kan het alleen doen. Je kan het met iemand waar je mee in een huis bent doen. Maar echt een geluid van hoop en liefde. Dus leren over menselijke relaties, over seksualiteit, over intimiteit, over zelfliefde, over in je kracht staan. We gaan iets met qigong, dus een lichaamswerk. Hoe kun je een mooi lichaamswerk doen wat je helpt? Hele praktische tools. Dans komt erin. Ja, er komt nog van alles bij. We zijn nog steeds het programma aan het samenstellen.
Wat ik wel heel mooi vond was dat je was er natuurlijk mee bezig. En dat je ook benoemde van, goh, ik heb een onwijs divers netwerk.
Ja.
Maar toch kent het dus zijn beperkingen. Doordat het je dus niet in eerste instantie niet lukte om dat volledige gevoel van inclusiviteit te bereiken.
Ja, dat is echt. Dat is een proces waar ik nu nog even middenin zit. Want ik benoemde mezelf altijd als iemand die een soort spin tussen allerlei verschillende communities is. Ik ken heel veel mensen. En ineens kwam ik erachter, want ik dacht, ik wil representativiteit. Dat betekent dus dat er veel verschillende mensen, ook in het teacher, in het docentenaanbod zit. En ik zag eens al die mooie foto's onder elkaar. En ik denk, dat is 90% blonde vrouw en de rest is blanke man. Ik denk, dat is niet heel erg representatief. Daar moet ik wat aan doen. Dus ik wil eigenlijk ook goede facilitators uit de categorie mensen van kleur. Ik ken ze helemaal niet. En ineens dacht ik, jeetje, dat is, wow. Ik schrok daar een beetje van. Dus ik heb inderdaad een publieke oproep gedaan. En er zijn heel veel reacties op gekomen.
Oh, wat goed.
Heel veel reacties. Hele enthousiaste reacties. Vooral ook van mensen van kleur. Die zeggen, dank je wel dat je uitreikt. En ik wil hier aan bijdragen. Dat vind ik zo ontzettend leuk. En ik heb ik heb zulke leuke gesprekken. Sommige mensen kunnen en ga ik binnenkort op de website zetten. Anderen kunnen niet, maar zeggen, ik wil alsnog graag een kopje thee met je doen. Want misschien kunnen we iets anders co-creëren. En ik leer zulke leuke mensen kennen. Dat is echt wel zinnig.
Maar dat is sowieso gaaf. Hè?
Oh,
dat heb ik natuurlijk ook een beetje met allemaal verschillende mensen ontmoeten. Hè? Zoals jou nu.
Ja.
Maar de diversiteit aan gesprekken die je mag voeren.
Ja.
Met allemaal mensen die ergens iets gezamenlijks hebben.
Ja.
En uiteindelijk is datgene wat je gezamenlijk hebt, dat is vaak veel groter dan dat je aanvankelijk denkt. Maar dat je dus gewoon die verhalen mag horen.
Ja.
En mag leren van de ander.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Ja, en ook even een proces met mezelf te hebben van, ik dacht dat ik zoveel mensen kende, maar hallo, er is nog een heel, heel onontgonnen gebied waarvan ik geen idee heb.
Ja, heel dus, herkenbaar.
Ja.
Ja.
Ja, en ik ben ook achter de schermen mezelf aan het informeren over, wat is er nu allemaal? Hoe kan ik bijdragen aan de hele beweging die nu ook gaande is rondom Black Lives Matter en kolonialisme en al dat soort dingen? Hoe kan ik mezelf informeren en hoe kan ik een bondgenoot zijn? Hoe kan ik met de positie die ik heb binnen... ik heb een positie waarin heel veel mensen mij kennen, heel veel mensen mij zien. Hoe kan ik dat ten goede inzetten en impact maken? Een impact maken of podium. Ik vind het nu zo tof dat ik een podium kan geven, ook aan iemand die ik ken al een tijdje, is iemand met een fysieke beperking die in een rolstoel zit. Zo'n enthousiast iemand die als coach nu aan de weg timmert. En dat ik denk, hé, maar ik kan jou een podium geven. En dat vind ik zo tof. Of een dierbaar iemand in mijn leven die medisch verloskundige is. Die dat combineert met holistisch bekkentherapie. En daarmee de hele medische ziekenhuiswereld, wat echt een hele taaie wereld is, aan het veranderen is. En daarmee ook hele heftige dingen meemaakt. Die kan ik ook een podium geven. En dat vind ik zo, zo ontzettend tof. Ja, jij bent waarschijnlijk precies hetzelfde aan doen met deze podcast.
Nee, maar dat is ook heel mooi.
Ja. Ja,
dat is ook heel gaaf.
Ja.
Hey, wij moeten hem gaan afronden.
Yes.
Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor dit gesprek. En ook voor de dingen die ik van jou heb mogen leren.
Mm.
Met welk nummer gaan we hem afronden?
Ja, we gaan hem afronden met een nummer. Het heet Don't Hurt Yourself. Het is van Marillion. Marillion is een band die mensen die wat ouder zijn wellicht kennen van het nummer Kaylee. Maar het nummer Don't Hurt Yourself, de tekst is zo ontzettend mooi. Het gaat, eigenlijk gaat het erover dat alles verandert en alles is vergankelijk. En ja, hoe kan ik hier nu zijn? Hoe kan ik hier nu... Voor mij gaat het over hoe kan ik nu in liefde genieten van alles wat er nu is.
Just say.